een boeiend inkijkje waarin Wilders echt aan Mark Sauer smeekt om een smoes te bedenken zodat hij niet naar de debatten hoeft. Dat is de grote bedreiging die de groep Mark Sauer uiteindelijk is voor Wilders. Is dat het zijn imago van Wilders ondergraaft als de grote, sterke, slimme oppositieleider.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en dit weekend werd het kabinet Jette direct geconfronteerd met het eerste internationale crisis. Hoe brachten zij het ervan af? Hierover ga ik het hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, dit is meteen de eerste internationale crisis voor het nieuwe kabinet Jette. Amerika is weer een land binnengevallen. Iran was deze keer aan de beurt. De Ayatollah is inmiddels zelfs dood. Hoe gaat zo'n nieuw kabinet daar nou precies mee om? Is het eigenlijk überhaupt prettig voor zo'n kabinet dat er meteen zo'n crisis is? Of is dat heel vervelend?
Nou, een crisis kan wel verbroederend werken, maar voor het kabinet komt het niet helemaal goed uit. Want Rob Jetten, die was zaterdagochtend op het partijcongres van D66. Uh-huh. Minister van Defensie en minister van Buitenlandse Zaken, Dylan Jezielkus en Tom Berendsen waren samen op bezoek in Oekraïne bij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ja. De staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk, die was in, ik geloof, Litouwen op bezoek bij troepen. Oftewel, iedereen die er wat over te zeggen zou hebben in Nederland, was niet in Nederland. Dus dat was even puur praktisch natuurlijk wel, vooral schakelen, letterlijk. Ja. Bellen met elkaar om het erover te hebben. Voor de rest is het voor het kabinet, ja, dan weet je meteen maar dat het serieus is. En ja, is je inwerkperiode in die zin binnen een weekje ook meteen gekortwiekt naar serieuze zaken. En dat is dit natuurlijk wel met een oorlog die het hele Midden-Oosten in zijn greep gaat krijgen.
Ja, en we zijn eigenlijk gewend van het vorige kabinet dat je meestal een tweet kreeg van Dick Schoof van nou, we maken ons zorgen. En,
ja, die tweet kwam meestal een dag later.
Ja, dat deescaleren alsjeblieft. Hoe was de reactie van Jette en was die beter?
Jette die sprak op het partijcongres van D66 en nou ja, hij had natuurlijk die toespraak, die lag allang geschreven klaar. Dus hij begon even aan het begin, maar dit was natuurlijk wel de situatie van zaterdagochtend.
Ja.
Dat hij toch opriep om verdere escalatie te voorkomen. Hij versprak zich trouwens en zei dat hij verdere de-escalatie wilde voorkomen. Nou, dat was natuurlijk niet zijn boodschap. Dat moest zijn dat Jette geen verdere escalatie wilde. Inmiddels zie je wel dat eigenlijk in heel Europa natuurlijk de reacties iets aan het verschuiven zijn. Op zaterdag was er nog heel veel terughoudendheid. Op zondag zag je al dat de Britten, Fransen en Duitsers gezamenlijk een verklaring uitdeden waarin ze toch de actie van Donald Trump, de Amerikaanse president, meer omarmden. De Britten stellen nu ook hun vliegbasissen beschikbaar voor de Amerikanen om van daaruit bombardementen uit te voeren. Dus daar zie je al wel een kanteling in. En dat idee kreeg ik ook wel als je de statements van Tom Berendsen zo op een rij ziet. Dan zie je ook wel dat daar toch de afwachtende houding werd nadat bevestigd werd dat de Iraanse leider Khamenei gedood is. Toch wel iets meer van, dat is in ieder geval een succesje. Maar voor Nederland dat verder natuurlijk zowel diplomatiek als militair heel weinig slagkracht heeft in dit conflict, is afwachten natuurlijk ook een logische reactie. Zo gek is dat niet. Je ziet heel veel kritiek op die Europese statements. Maar ja, zoveel hebben we ook gewoon niet te zeggen hierover. Dat is een beetje het gevolg. Als je weinig militaire macht heeft, dan tel je bij dit soort conflicten toch een stuk minder mee.
En wij gaan natuurlijk wel hier in deze podcast alle ministers eventjes de tijd geven om in te werken. En ik wil niemand meteen afvakkelen.
Dat had ik niet afgesproken.
Oh nee, maar in die context. Ik weet dat jij je twijfels hebt uitgesproken over Tom Berendsen. Hoe vind jij dat hij dat nu doet? Hij moet meteen aan het werk.
Ja, het voordeel is natuurlijk voor Berendsen. En dat geldt in het algemeen natuurlijk wel. Kijk, hij heeft een diplomatiek apparaat dat wel ingewerkt is. Er wel zit. Dat ervoor zorgt dat jij al je telefoongesprekken. Ik zag hij volgens mij met de vicepremier van Oman gebeld. Met de minister van Buitenlandse Zaken van Qatar, geloof ik. Al die belletjes, die gaan er wel uit. Dat regelen je ambtenaren voor je. En Nederland heeft
een telefoon in je hand geduwd.
Heeft wel een sterk. Ja, precies. Nederland heeft daarin wel een sterk diplomatiek apparaat. Alleen het zelf schakelen natuurlijk. Zelf je contacten in Europa met bondgenoten die lijntjes leggen. Ja, dat is wel een stuk minder. Als jij een ervaren diplomaat bent, dan heb je natuurlijk zelf een uitgebreider telefoon of contactenlijstje in je telefoon, waarin je zelf ook even kan appen en schakelen. Dat zal nu wat minder zijn.
En er heeft het ook nog impact op andere ministers. Ik denk dan bijvoorbeeld aan onze kerstverse defensieminister van de VVD, Jezielgus. Moet die ook meteen aan de gang op dit soort momenten? Of is dit echt wel heel ver weg?
Het is wel heel ver weg. Nederland heeft natuurlijk wel een aantal troepen in de regio zitten. Ik geloof in Irak. Maar dat gaat niet om heel veel mensen. Maar vandaar dat wel altijd in de eerste reacties die mensen worden benoemd. Dat Nederland daarop let. Want dat is even concreet ons eigen belang. Dat zijn de veiligheid van Nederlandse diplomaten en soldaten in de regio die daar gestationeerd zijn. Op de lange termijn zou je zien dat het veel meer inderdaad richting het diplomatieke speelveld gaat verschuiven. En ook het binnenlandse speelveld. Want wat zijn de gevolgen voor Nederland hiervan? De gasopslag in Nederland is al behoorlijk laag. De grap dit weekend op sociale media was natuurlijk dat, GasUnie begin vorige week heeft gezegd, de gasvoorraad is wat laag, maar zolang er niks geks gebeurt in de wereld, dan komt het allemaal wel goed. Nou ja, een betere voorspelling had je niet kunnen doen.
Goeie bijsluiter.
Goeie bijsluiter, ja. De olieprijs die natuurlijk fors omhoog gaat, dat zijn allemaal gevolgen die ook binnenlands kunnen doorrekenen. En daar zal ook achterop worden geslagen.
En kijk, als er dan zo'n internationale crisis is, dan kan je zeggen wat je wil, maar het kabinet heeft wel wat te doen en ze doen het ook.
Ja.
Dan kijk ik toch naar de oppositie. En dat heb ik wel vaker. Ik vraag me altijd af, wat is precies hun rol op dit soort momenten? Is dat echt nog alleen even afwachten en te kijken wat het kabinet doet en zeggen van,
kijk, ik verwacht dat er misschien deze week wel een debat al is. Een commissiedebat met Tom Berendsen, de minister van Buitenlandse Zaken, zou plaatsvinden hierover. Nou is het zo dat ik geloof dat de Buitenlandse Zakencommissie eigenlijk een werkbezoek in Cyprus op de agenda heeft staan deze week.
Belangrijk.
Nou wordt Cyprus volgens mij ook door Iran als doelwit gezien, omdat de Britten daar een militaire basis hebben. Dus ik weet niet of dat dan agenda technisch zo uitkomt dat hier een debat over komt. Maar het zou heel logisch zijn. Je zag ook na de aanval van de Amerikanen op Venezuela, zag je ook dat er heel snel een kamerdebat werd georganiseerd. Ik vermoed dat dat nu ook zo zal zijn. Al is het maar omdat de oppositie daar inderdaad een punt wil maken. Eigenlijk zie je dat in Nederland wel typisch dat partijen aan de linkerkant zetten toch wat vaker het internationaal recht voorop in hun reactie. En dat is niet omdat ze per se de Ayatollah nou zo lief hadden. Maar het is gewoon omdat zij vinden, dat zijn de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. Dan kan je niet zomaar, ook al is het een verschrikkelijke man, zo'n Ayatollah omleggen en Iran aanvallen. Dat hoort in hun optiek niet tot de spelregels waarin we zouden moeten samenleven.
En aan de rechterkant zeggen ze, hoera, de Ayatollah is dood.
Ja, zo kan je het wel inderdaad plat slaan van, dit is toch ontzettend fijn voor het Iraanse volk dat zo lang onder die knoet van de Ayatollah heeft moeten leven. Begin januari zijn natuurlijk duizenden, misschien wel tienduizenden mensen vermoord nadat ze vreedzaam de straat opgingen. Ja, daar leeft wel meer blijdschap inderdaad dat dit nu voorbij is. Al is het natuurlijk voor alle partijen in Nederland ontzettend ongewis. En zelf heb ik nog wel eens bij, zeker de Buitenlandse Zakencommissie in de Tweede Kamer zit van, de wereld wordt niet bestuurd vanuit een zaaltje in de Tweede Kamer. zover reikt jullie macht ook weer niet als Kamerleden, helaas.
Kalm aan.
Je kan er van alles van vinden of denken. Maar hierin zie je ook gewoon dat Nederland uiteindelijk ook maar Nederland is. En als je dan zelf volgt de Verenigde Staten natuurlijk ook hartstikke goed en met veel interesse, dat is een heel andere discussie die echt ergens omgaat. Ja, Nederland is hierin vooral toeschouwer.
Ja, wel, misschien op één Kamerlid na, want die misschien toch ook wel dreiging heeft ondervonden van de Ayatollah. Dat is namelijk Geert Wilders. Die heeft misschien een beetje een bitterzoet weekend gehad. Want enerzijds zal hij blij zijn met wat er gebeurt in Iran. Anderzijds kwam er een Volkskrant artikel naar buiten, waarvan ik vermoed dat de Volkskrant heeft gesproken met mensen van Marcus Sauer's kant. En dat ging over appjes. Kan je vertellen wat erin stond?
Op dit verhaal zaten we eigenlijk al heel lang te wachten.
We wisten dat hij ging komen, inderdaad.
De groep Mark Sauer, de 7 ex-PVV'ers, die zijn afgesplitst dit jaar van de PVV. Ja, die zouden natuurlijk een keer hun mond open doen en dingen laten zien over de interne werking van de PVV. De Volkskrant tekende dat verhaal deze zaterdag op. Ja, en dat was een boeiend inkijkje in hoe Wilders zelf, omdat er inderdaad geciteerd werd uit appberichten die Gidi Markensauer had gedeeld met de Volkskrant.
Gedurende de verkiezingscampagne.
Ja, gedurende de verkiezingscampagne. Waarin Wilders echt aan Markensauer smeekt om een smoes te bedenken, zodat hij niet naar de debatten hoeft. Het Radio 1 debat en daarna het RTL debat. Die debatten sloeg hij ook over nadat er in België een terreurcel was opgepakt. Die mogelijk het ook op hem had voorzien. Toen werd dat weekend natuurlijk al wel bekend, hè, van er is geen restdreiging. Maar toch legde Wilders zijn werkzaamheden stil, zijn campagnewerk stil. Terwijl bijvoorbeeld de Belgische premier Bart De Wever, die ook doelwit was van die opgepakte terreurcel, wel gewoon weer aan het werk.
Ja, een foto van zijn kat en dus dat was over tot orde.
Daar zat toen al een heel groot discrepantie in. En nu we die appjes dankzij de Volksstand hebben kunnen lezen, bevestigt dat wel ontzettend het beeld van Wilders afgelopen campagne, dat hij gewoon gedoken is. En daarnaast, als je het verhaal zo leest, zie je gewoon de interne werking bij de PVV, hoe Wilders eigenlijk zelf ook als een tiran zich gedraagt. Mensen, bijvoorbeeld Kamerleden die op de eerste dag van hun vakantie gaan, die worden gewoon door collega's alvast verteld. Ja, Geert Belkje dan altijd en vraagt om meteen een stuk uit te werken. Oftewel, het is een ontzettend giftige werkcultuur bij de PVV, maar ook een wat we wel inmiddels al een bekend verhaal is. Maar dit keer is het natuurlijk wel het meest recente verhaal dat we op deze manier te zien krijgen. Zeker ook de dwingende appjes die Wilders stuurt zijn fascinerend om te lezen.
Ja, maar het is natuurlijk ook een van de redenen dat Markensauer en consorten zijn afgesplitst. Is ook omdat ze zeiden van Geert Wilders heeft er gewoon tijdens die campagne met de pet naar gegooid.
Ja.
Ja, en als je dat leest, dan denk ik ook van ik heb geen zin in dit debat. Please, verzin een excuus voor me.
Ja, maar dat is wel typerend voor Wilders, die dus altijd zo sterk en krachtig zichzelf toont, maar dus eigenlijk heel onzeker en ook zwak is.
Kinderlijk, ja.
Ja, het is in die zin fascinerend. En dat imago, ik ben dus benieuwd. Want dat is de grote bedreiging die de groep Markensauer uiteindelijk is voor Wilders. Is dat zijn imago van Wilders ondergraaft als de grote, sterke, slimme oppositieleider? Wat hij eigenlijk gewoon niet is. En zeker intern dus ook echt niet blijkt te zijn.
Nee. Ik moet zeggen, er is ook nog een andere context waarin ik het kan lezen. Is namelijk, Geert Wilders die gebruikt hier ook nog die vermeende dreiging van die terreurcel, waar dus geen restdreiging was. En doordat Wilders het ook nog eens zoiets groots van maakt, is de impact van zo'n terreurcel is eigenlijk ook groter. Want die hele dreiging die wordt door heel Nederland wordt er dan gevoeld. Dus ergens vind ik het ook nog, het is niet alleen maar een soort van beetje kinderachtig dat je geen zin hebt in je debat. Maar heel Nederland staat gewoon opeens op red alert. Omdat we een politicus hebben die zijn huis niet uit durft. Maar hij durft zijn huis wel uit. Hij heeft gewoon geen zin.
Kijk, ergens, dat snap ik wel. Ik heb zelf al, Wilders leeft al zoveel jaar onder dreiging. Het is niets uiteindelijk. Als je, kijk, het feit dat in de Tweede Kamer hij als enige achter een dikke kluisdeur als het ware zit, die niet vrij toegankelijk is voor de mensen die al gecheckt zijn. Hè? Iedereen die in dat beveiligde deel van de Kamer rondloopt, heeft al een check meegemaakt. Dus daar is al een zekere screening van. Maar toch is de dreiging voor Wilders zo ernstig dat zelfs in zo'n beveiligde omgeving hij extra beveiliging nodig heeft. Dat er altijd beveiligers om hem heen lopen, waar hij ook is. Zelfs als hij campagneactiviteiten wil voeren. Dat is natuurlijk ongekend. En ik snap ergens ook wel dat je hele veiligheidsgevoel aantast.
Ja, dat is waar.
Maar deze appjes laten natuurlijk wel echt zien dat er ook een heel andere reden was afgelopen campagne dat hij die debatten niet wilde doen.
Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot donderdag.
Tot donderdag.